Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, zingen wij Psalm 2, het vierde en het zevende vers. En ik die vorst met zoveel macht bedeeld, zal Gods besluit aan het wereldrond doen horen. Hij sprak tot mij, ik heb heden u geteeld. Gij zijt mijn zoon, gij zijt mijn eengeboren. Zeg vrij uw eis, ik zal uw macht verhogen, opdat uw naam alom ontzaglijk zij. Het heidendom ligt voor uw stoel gebogen, en het eind der aarde herken uw heerschappij. En ook het zevende vers, welzalig zij die naar zijn reine leer, in hem hun heil, hun hoogst geluk beschouwen. Psalm 2, vers 4 en 7. Gemeente, uit Gods woord zal ons worden gelezen uit het tweede boek van Samuel, het zevende hoofdstuk en dan de versen 1 tot en met 17. Dus de schriftlezing van morgen is 2 Samuel 7, de versen 1 tot en met 17. Maar vooraf stellen wij ons onder de tucht van Gods heilige wet.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Het eerste gebod: Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Het tweede gebod: Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheden aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Het derde gebod: Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Het vierde gebod: Gedenk den Sabbatdag, dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelven. Het vijfde gebod: Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Het zesde gebod: Gij zult niet doodslaan. Het zevende gebod: Gij zult niet echt breken. Het achtste gebod: Gij zult niet stelen. Het negende gebod: Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Het tiende gebod: Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Lezen nu 2 Samuel 7, de eerste 17 versen. En het geschiedde, als de koning in zijn huis zat en de Heere hem rust gegeven had van al zijn vijanden rondom, zo zeide de koning tot de profeet Nathan: Zie toch, ik woon in een cederen huis, en de ark Gods woont in het midden der gordijnen. En Nathan zeide tot den koning: Ga heen, doe al wat in uw hart is, want de Heere is met u. Maar het gebeurde in diezelfde nacht dat het woord des Heeren tot Nathan geschiedde, zeggende: Ga en zeg tot mijn knecht, tot David: Zo zegt de Heere, zoudt gij mij een huis bouwen tot mijn woning? Want ik heb in geen huis gewoond van dien dag af dat ik de kinderen Israëls uit Egypte opvoerde tot op deze dag. Maar ik heb gewandeld in een tent en een tabernakel. Overal waar ik met al de kinderen Israëls heb gewandeld, heb ik wel een woord gesproken met een der stammen Israëls, die ik bevolen heb mijn volk Israël te wijden, zeggende: Waarom bouwt gij mij niet een cederen huis? Nu dan, alzo zult gij tot mijn knecht, tot David, zeggen: Zo zegt de Heere der Heerscharen, ik heb u genomen van de schaapskooi, van achter de schapen, dat gij een voorganger zoudt zijn over mijn volk, over Israël. En ik ben met u geweest, overal waar gij gegaan zijt, en heb al uw vijanden voor uw aangezicht uitgeroeid. En ik heb u een grote naam gemaakt, als de naam der groten die op de aarde zijn. En ik heb voor mijn volk, voor Israël, een plaats besteld en hem geplant, dat hij aan zijn plaats wonen en niet meer en weder gedreven worden. En de kinderen der verkeerdheid zullen hem niet meer verdrukken, gelijk als in het eerst. En van die dag af dat ik geboden heb richters te wezen over mijn volk Israël, doch u heb ik u rust gegeven van al uw vijanden. O, geeft u de Heere te kennen, dat de Heere u een huis maken zal. Wanneer uw dagen zullen vervuld zijn en gij met uw vaderen zult ontslapen zijn, zo zal ik uw zaad na u doen opstaan, dat uit uw lijf voortkomen zal, en ik zal zijn koninkrijk bevestigen. Die zal mijn naam een huis bouwen, en ik zal den stoel zijns koninkrijks bevestigen tot in eeuwigheid. Ik zal hem zijn tot een vader, en hij zal mij zijn tot een zoon. Dewelke als hij misdoet, zo zal ik hem met de mensen roeden en met plagen der mensenkinderen straffen. Maar mijn goedertierenheid zal van hem niet wijken, gelijk als ik die weggenomen heb van Saul, dien ik van voor uw aangezicht heb weggenomen. Doch uw huis zal bestendig zijn en uw koninkrijk tot in eeuwigheid voor uw aangezicht. Uw stoel zal vast zijn tot in eeuwigheid. Naar al deze woorden en naar dit ganse gezicht, alzo sprak Nathan tot David.
We willen zingen uit Psalm 132, vers 7, tot staving van de waarheid. Deed de Heer die van geen wankelen weet aan David ene dure eed. Vers 11, daar zal ik David door mijn kracht een horen van rijkdom, eer en macht doen reizen uit zijn nageslacht. En wat vijand tegen hem zich kan, de 12e vers, mijn hand, mijn onweerstaanbare hand. Psalm 132, de versen 7, 11 en 12, inmiddels wordt er gecollecteerd voor diaconie en kerk. De extra collecte tijdens de derde rondgang is vandaag bestemd voor het landelijk evangelisatiewerk. De Heere zegene u en uw gaven. Gemeente, het is adventstijd. Advent, weten jullie nog wat dat betekent, jongens en meisjes? Komst, komen. Het gaat over de komst, het komen van de Heere Jezus Christus in deze wereld. Hij is gekomen. En in de tijd van het Oude Testament zagen mensen naar de komst van de Heere Jezus uit. Hij is uit de geslachten van Israël voortgekomen. En ik heb vorige week ook al gewezen op dat geslachtsregister in Matteüs 1. Het boek des geslachts van Jezus Christus, de zoon van David, de zoon van Abraham. En aan het slot van dat register, en u zult dat wel gelezen hebben, dan is er een korte samenvatting in vers 17. Matteüs 1, vers 17, dan staat er al de geslachten dan, van Abraham tot David zijn 14 geslachten. En van David tot de Babylonische overvoering zijn 14 geslachten. En van de Babylonische overvoering tot Christus zijn 14 geslachten. Eigenlijk staan daar 4, ja laten we het maar noemen, markeringspunten. Abraham, David, de Babylonische overvoering en Christus. En nu gaan we bij het tweede punt stilstaan op deze tweede Adventszondag. Christus is niet alleen de zoon van Abraham. Abraham, dat hebben we vorige week gehoord. In u zullen alle geslachten des aardrijks gezegend worden, Abraham. Hij is ook de zoon van David. En dan mocht het Joodse volk en de Joodse lezers van Matteüs ook lezen dat hij de beloofde zoon van David is. En daar staan we bij stil, dat hij nu ook de zoon van David is. We gaan naar de tekst in 2 Samuel 7 en dan de versen 12 en 13. Daar zegt de profeet Nathan tot David, wanneer uw dagen zullen vervuld zijn en gij met uw vaderen zult ontslapen zijn, zo zal ik uw zaad na u doen opstaan dat uit uw lijf voortkomen zal. En ik zal zijn koninkrijk bevestigen. Die zal mijn naam een huis bouwen. En ik zal de stoel zijns koninkrijks bevestigen tot in eeuwigheid. Een adventsbelofte voor David. Eerst gaan we zien de komst van Davids zoon, vers 12. Dan het werk van Davids zoon, vers 13a, die zal mijn naam een huis bouwen. En in de derde plaats de troon van Davids zoon. Want dan lezen we in vers 13b, en ik zal de stoel zijns koninkrijks bevestigen tot in eeuwigheid. Dus een adventsbelofte voor David, de komst van Davids zoon, het werk van Davids zoon en de troon van Davids zoon, wanneer uw dagen vervuld zullen zijn. In welk jaar zijn we hier ongeveer? Ongeveer 980 voor Christus, de 10e eeuw voor Christus. En nu gaat de Heere hier aan David een belofte geven, ja over Salomo, maar verder dan Salomo, over de grote zoon van David en Salomo, de Heere Jezus Christus. Dat is weer zo'n ster aan de hemel. Weet je nog van vorige week? Die beloften van de Messias zijn als sterren aan die donkere hemel. En dan geeft de Heere weer zo'n ster en die belofte is niet alleen tot David natuurlijk, ja aan David gekomen, maar die is ook bekend geworden. En dat gaf de vromen, dat gaf Gods kinderen in het Oude Testament hoop en verwachting. En dat deed hen uitzien naar de Heere Jezus Christus, wanneer uw dagen vervuld zullen zijn. Het zijn woorden van de profeet Nathan. Een prachtige naam, Nathan, dat betekent eigenlijk gegeven of ook gift. Nou en zo is Nathan als profeet ook wel aan David gegeven. In die adventsbelofte van de komende Christus mag hij dat aan David ook doorgeven. We vinden dezelfde geschiedenis, 2 Samuel 7, ook in 1 Kronieken 17. We lezen dat David tot rust is gekomen. Dat betekent de vijanden, ze zijn verdreven, ze zijn tot rust gebracht, hè? Ze zijn verslagen. Aan de grenzen van het rijk is rust en het rijk is ook uitgebreid. En nu komt er zo'n wens, zo'n stille wens in het hart van David. En het is eigenlijk ook een goede wens op zichzelf, want hij zou voor de Heere een huis willen gaan bouwen. Een tempel willen gaan bouwen. En wat doet David dan? Dan neemt hij de knecht des Heeren, de profeet van de Heeren, Nathan in vertrouwen. En hij zegt het tegen Nathan, tot de profeet Nathan in vers 2, ik woon nu wel in een sedere huis, in een prachtig huis, maar die ark Gods die staat hier in Jeruzalem tussen de gordijnen, in het midden der gordijnen, in een tent. En dan wil David zeggen, dan moet ik voor de Heere een huis gaan bouwen. Waarom heeft David dat nu in zijn hart gekregen? Nou, hij zal gedacht hebben, die tabernakel die staat daar in Gibeon. En die ark, ja, dat kun je lezen in 2 Samuel 6 in het hoofdstuk hiervoor. Ja, die is opgevoerd naar Jeruzalem en die staat daar tussen de gordijnen. Die staat daar in die tent, in dat tentheiligdom. En wat zou het nu mooi zijn dat er nu ook een huis voor de Heere gebouwd zou worden in Jeruzalem. David zal zeker ook wel gedacht hebben aan, ja, de boeken van Mozes waar het ook in geschreven stond. Hè? Die boeken waren bekend, Deuteronomium 12. Dan zegt de Heere, dan zal er een plaats zijn die de Heere uw God verkiezen zal, om zijn naam al daar te doen wonen. Daarheen zult ge brengen alles wat ik u gebied, uw brandoffers en uw slachtoffers enzovoorts. Dus een plaats waar de Heere wonen zal, dat is in het hart van David. En wat is er ook iets van die grootheid van de Heere en die liefde tot de dienst van de Heere in zijn hart. En gemeente, dan kijken we zo op de tweede Adventszondag ook naar u en naar jou. En dan moeten we ook weer in ons eigen hart beginnen. Hebben wij nu ook zo'n verlangen naar de dienst van de Heere? Was dat nu ook vanmorgen je eerste gedachte toen je wakker mocht worden? Het is vandaag zondag, ik mag naar Gods huis. Of dacht je, ach ja, zondag, vandaag, nou ja. Weer 2 keer in de kerk zitten zo'n lange tijd. Moet je eigenlijk allemaal doen? Hoe is het in je leven? Is er al dat verlangen naar de Heere gekomen en naar zijn dienst? Dat is er in ieder geval wel in Davids hart. Het was een kind van God, jazeker. Maar ook in dat hart van het kind van God, David, was niet altijd hetzelfde. We weten ook van zwarte bladzijden uit zijn leven. Blader maar wat verder in de Bijbel en dan komen we die zwarte bladzij wel tegen. Ook in de zonde met Batseba. Maar hier is het zo in zijn hart, hè, dat hij zo'n liefde heeft, hè, om te wonen en te zijn in het huis des Heren. En Nathan, ja, die stemt gelijk in, vers 3. En onze kanttekenaar, die merkt daar heel treffend bij op. Dat doet Nathan inderhaast. Dan zegt hij, ja, koning, dat is goed, doe alles wat in je hart is. Dat doet hij inderhaast, staat er, uit zichzelf, zonder Gods openbaring over deze gewichtige zaak te verwachten. Dus Nathan die stemt daar onmiddellijk mee in, maar hij heeft eigenlijk niet eerst aan de Heere gevraagd of dat ook wel de wil van de Heere is. En ja, dat moeten we altijd maar vragen bij alles, het grote in ons leven, het kleine in ons leven. Ja, eigenlijk wat die oude dichter Dateen zingt in Psalm 25. Heer, wijs mij toch uw wegen. Die gij wil dat ik zal gaan. Of zoals wij het zingen. Heer, maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Dat is eigenlijk altijd wat we moeten doen. Iedere dag van ons leven, Heere, is het wel goed de weg die ik ga. En hier doet hij het inderhaast, uit zichzelf, zonder Gods openbaring, hè, zonder Gods toestemming eigenlijk ook te vragen. En in diezelfde nacht komt de Heere bij Nathan in een gezicht. Want we lezen dat het een gezicht was, hè? In vers 17 staat er: naar al deze woorden en naar dit ganse gezicht, alzo sprak Nathan tot David. En weet je wat dan eigenlijk de inhoud van dat woord is? Niet David moet een huis voor de Heere bouwen, maar de Heere zal voor David een huis bouwen. Hij zal het huis van David bouwen. Hij zal in zijn nageslacht gaan werken, een huis aan hem geven. En dan komt er zo'n prachtige adventsbelofte. En deze adventsbelofte wordt door middel van de knecht Nathan, de profeet Nathan, aan David gepredikt. Vorige week hoorden we van Abraham. Wie predikte de adventsbelofte aan Abraham? Ja, dat deed de Heere zelf. Ga gij uit uw land, uit uw maagschap, uit uw vaders huis en in u zullen alle geslachten des aardrijks gezegend worden. En hier David, die belofte, die komt door middel van Gods dienaar Nathan. In de paleiszaal in Jeruzalem. Het zaad zal komen. Die zal ik na u doen opstaan. Uw zaad. Wie wordt daarmee bedoeld? Jongens en meisjes, denk eens even mee. Wie is het kind van David, de zoon van David, die straks op de troon van vader David zal zitten? Juist, Salomo. We mogen hier denken aan Salomo in de eerste plaats, maar we moeten hier niet alleen denken aan Salomo, maar ook aan de grote zoon van David en Salomo, de Heere Jezus Christus. Die zal ik na u doen opstaan en die zal dat koninkrijk bevestigen. En zo wordt er over Christus gesproken. In de nacht van het leven van Abraham over Christus. En hier in het leven van David over Christus. Salomo zal komen als uw dagen vervuld zullen zijn. En wat staat er nog achter? Kijk eens mee in vers 12. En gij met uw vaderen zult ontslapen zijn. In de Hebreeuwse Bijbel staat er letterlijk: en u zult liggen met uw vaderen. Sterven, begraven. Dat wordt een liggen genoemd. Het wordt ook wel een slaap genoemd. Met uw vaderen zult ontslapen zijn. Omdat we zullen rusten, ja, tot de dag van de wederopstanding uit de doden. En in 1 Kronieken 17 lees je dat ge zult heen gaan tot uw vaderen. Gemeente, evenzo nadenken. Hier is een adventsbelofte voor David. Over de komst van zijn zoon. En natuurlijk mag je aan Salomo denken. Er zal een zoon komen op zijn stoel, op zijn troon. Maar dan zal de Heere Jezus uiteindelijk uit dat geslacht voortkomen. En nu gebruikt de Heere deze gebeurtenis in het leven van David. Dat hij gaat nadenken over die tempelbouw. En dat dat allemaal in zijn hart is om nu over de Heere Jezus Christus een belofte te geven. Want om hem gaat het, hè. Die ster van de belofte die daar staat in het donker van de nacht, die heeft als kern, als inhoud Christus. Want er is maar één zaligmaker, gemeente, waardoor we zalig gemaakt kunnen worden. Want die zaligmaker die kan ons brengen bij God en die moet ons brengen bij God. Wil het wel zijn, wil het goed zijn op reis naar de eeuwigheid, dan moeten we verzoend worden met God. En dat kan maar door één iemand. Dat kan maar door één persoon. Dat kan alleen maar door Jezus Christus. En daarom moeten en mogen we hem aanwijzen, ook vanuit dit oud-testamentische woord. En omdat de Heere daarover sprak, daarom was er ook een volk in het Oude Testament dat ging naar de Heere Jezus Christus verlangen. En dat is nog zo. Als de Heere zijn woord in uw leven, in jouw leven brengt. En hij gaat verwachting geven op dat woord. Dan ga je wel eens vastklemmen aan dat woord. Ja, dan is dat allemaal niet opgelost. Nee, want dan ga je met die woorden en met die beloften van de Heere de nacht in. Maar dan mag je wel eens zo'n ster zien schitteren in die donkere nacht. Want Gods volk is en blijft ook een adventsvolk. En iedereen die werkelijk iets van Gods genade in zijn of haar leven kent, die zal dat toch moeten bekennen. En zo is dat ook, hè, in de nacht. En dan zo'n woord waar je op mag gaan hopen. En gemeente, staat wel tegenover de achtergrond van het einde, hè. Wanneer uw dagen vervuld zullen zijn en gij met uw vaderen zult ontslapen zijn. Dat staat dus heel duidelijk. Dat zegt Nathan ook heel eerlijk tegen de koning David. Hij zegt, koning, uw dagen zullen worden vervuld. Dat is ook gebeurd, hè. Want koning David, hij mag hier leven, maar hij is ook een keer gestorven toen hij 70 was. Uw dagen worden vervuld, koning. Gemeente, dat is ook een boodschap, hè, op deze Adventszondag voor u en voor jou en voor mij. Onze dagen worden vervuld, onze dagen worden vol. We zijn alweer in de tweede Advent, op de tweede Adventszondag hier samen. Hè. Zo gaat de maand december ook alweer verder. En straks, als we het mogen beleven, dit jaar voorbij. En zo worden onze dagen vol. En als onze dagen vol zijn, dan gaan we sterven. Dan is ons leven voltooid. Daar hoor je tegenwoordig nogal wat van, hè, van voltooid leven. En dan wordt dat in een hele andere betekenis gebruikt. Hè, de betekenis van euthanasie. Nou ja, als je leven dan klaar is, voltooid, nou ja, dan moet je er maar een einde aan maken. Zo niet, hè. Hier staat, als uw dagen vervuld zijn, als uw leven vervuld is, dan zult ge, ja, dan zult ge ontslapen. Niet op het moment dat ik mijn leven voltooid vind, maar op het moment dat de Heere zegt, het is genoeg. En dat is heel ernstig, hè. Want daar moeten we allemaal bij stilstaan, geliefde gemeente. Want er gaat heel wat om, zo in de gemeente, van ziekte. Hè, er waren wat voorbeden en we denken aan mensen die we ook niet met name hebben genoemd. Maar we zijn allemaal op reis naar de eeuwigheid. En we moeten niet alleen aan zieke mensen denken. Zomaar plotseling, onverwachts, zou je leven vervuld kunnen zijn. En dan moet je God ontmoeten. En zou u, zou jij, zou ik nu God kunnen ontmoeten? Weet je, wanneer je God kunt ontmoeten zonder verschrikken, als je die zaligmaker van Abraham en van David en van al Gods kinderen mag kennen. En nu moeten Gods kinderen hun dagen vervullen. Maar weet je, de goddelozen die vervullen ook hun dagen. Maar het is zo verschrikkelijk als je als een goddeloze leeft en als een goddeloze sterft. Ja, gemeente, dat kan ook als Gergemer een goddeloze zijn. Want dan denken wij misschien aan die mensen die nergens aan doen, die vandaag allerlei dingen doen. Je zegt, ja, maar ik zit netjes in de kerk en ik ben toch wel, ja, rechtzinnig en ik neem het allemaal best ernstig, maar je gaat je dagen vervullen, gemeente. En je gaat heen en je gaat liggen bij je vaderen. Ja, zo staat het er ook, hè. Gij met uw vaderen zult ontslapen zijn. Straks worden we naar de begraafplaats gebracht. En iedere keer als je op een begraafplaats komt, dan moet je dan maar eens even rondlopen en dan zie je die namen, hè. En als je dan hier vandaan komt, van Schravenpolder, en je loopt op die begraafplaats, dan zie je heel veel mensen die heb je gekend. En hoe ouder je wordt, hoe meer mensen daar liggen die je hebt gekend. En als je op de plaats komt waar je geboren bent, of waar je familie vandaan komt, dan liggen daar allemaal familieleden. Zo was ik van de week bij een begrafenis in Achterkerke waar een oom van ons is overleden. En toen was ik met deze stof bezig geweest en toen dacht ik, kijk, dat is nu je voorgeslacht. Daar liggen heel wat mensen van mijn voorgeslacht en dan zie je die namen. En zo gaan wij ook een keer, waar dat graf dan ook zal zijn, maar we gaan tot onze vaderen. We worden verzameld tot onze vaderen. Gemeente, memento mori. Gedenk te sterven. Ook zomaar vanuit deze tweede adventspreek. En ontslapen. Ja, waar zul je wakker worden? Als je hier je ogen sluit. Ja, dan zul je wakker worden in de eeuwigheid. Maar zal dat dan zijn een eeuwigheid dicht bij God? Of een eeuwigheid eeuwig ver van God? Toe, gemeente, het is ernstig. Ook vanmorgen vanuit die tekst, hè. Wat ook zo naar ons hart komt. En dan moeten we een toevlucht zoeken. En die toevlucht die wordt nog gepredikt. En zo zal ik uw zaad na u doen opstaan dat uit uw lijf voortkomen zal. Na David zal zijn zoon, zijn nageslacht opstaan. Die zullen uit zijn lijf, uit zijn lichaam, uit het ingewand van David voortkomen. Dat betekent dat zal een afstammeling zijn van David. En dat is gebeurd, hè? Salomo is koning geworden, de koning des vredes. En later die grote zoon van David, de Heere Jezus Christus, de vredevorst. Wiens voorbeeld Salomo geweest is, zegt kanttekening 24. Dus we moeten de lijn doortrekken, we mogen de lijn doortrekken. Het gaat over het zaad van David, de zoon van David, Salomo. Maar denk maar aan de Heere Jezus Christus. Wat worden die beloften over de Heere Jezus Christus dan steeds helderder? Eerst was het zaad van de vrouw. He? Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw, de eerste ster aan de donkere hemel, de moederbelofte, Genesis 3 vers 15. Dan zegt de Heer eigenlijk uit het nageslacht van Adam en Eva zal de Messias voortkomen. En we hebben vorige week gehoord uit het zaad van Abraham. He, dan wordt het alweer duidelijker dat het uit het geslacht van Abraham, Isaac, Jacob zal zijn. En nu wordt het weer al duidelijker, het zal het zaad van David zijn. Nu weet je de familie al, het huis van David. En straks komen er nog meer beloften en dan wordt het steeds duidelijker, hè. Dat die Messias uit Bethlehem zal voortkomen, Micha 5. En dat er 70 weken bestemd zijn over het volk, hè. De Daniel, de Titus, en zo wordt het steeds duidelijker dat de Davidszoon komt. En gemeente, ik moet ook zeggen, het wordt steeds onmogelijker. Het wordt steeds duidelijker en het wordt steeds onmogelijker. Want deze spruit uit Davids stam komt als een tronk, hè, als een rijsje uit die afgehouwen tronk van David. En straks zal dat met het huis van David als het ware helemaal, ja, bijna tot niet komen. En zo gaat de Heere Jezus Christus komen in de weg van onmogelijkheid. En dan baant hij zich door die geslachten van David een weg. En zo is nu ook nu, als er hoop mag zijn en verwachting vanuit het woord op de Heere Jezus Christus in het leven, dan gaat dat door de onmogelijkheid heen. Dan gaat het door het afgesnedene heen. En zo baant hij zich een weg voor zichzelf. Ik zal doen opstaan, uw zaad. Zou er iets voor de Heere onmogelijk zijn? En ik zal zijn koninkrijk bevestigen. Nou, denk eens mee. Jongens en meisjes, dan gaat het over Salomo en over Christus. Sommige woorden uit 2 Samuel 7, die passen alleen bij Salomo. Sommige woorden alleen bij Christus. En sommige woorden bij allebei. Nou, ik zal het koninkrijk bevestigen. Ik zal zijn koninkrijk bevestigen. Ja, dat was bij Salomo zo, hè? Dat koninkrijk, dat was heel sterk, dat werd bevestigd. En, ja, ik zal dat koninkrijk bevestigen, dat geldt natuurlijk ook voor Christus. Die zal mijn naam een huis bouwen. Nou, dat heeft Salomo gedaan. Die heeft de tempel gebouwd. Maar Christus zal ook een huis bouwen, Gods huis bouwen. En ik zal de stoel van het koninkrijk bevestigen tot in eeuwigheid. Ja, dat kan alleen van Christus gelden natuurlijk. Ik zal hem tot een vader, hij zal mij tot een zoon zijn. Ja, dat was voor Salomo waar, maar zeker voor Christus waar. En als hij misdoet, zal ik hem met een mensenroede plagen en straffen. Dat kan natuurlijk alleen van Salomo gelden en niet van Christus. En mijn goede tierenheid zal van hem niet wijken. Dat geldt weer van allebei, Salomo en Christus. En gemeente, dan belooft de Heere, ik zal uw nageslacht geven. En ik zal dat koningshuis sparen, voortzetten. En er zullen steeds mensen na u op uw troon zitten, David, die tot hetzelfde koningshuis behoren. Hè? Dat is natuurlijk een wonder. Hè? Wij hebben in Nederland het Oranjehuis en als je dan teruggaat, dat zijn allemaal leden van dezelfde familie. Zeg maar vanaf Willem van Oranje. En als je nu ziet bij Saul, de voorganger van David, ja, dan was dat gestopt, dat koningshuis van Saul. En toen kwam David op de troon. En als je in het tienstammenrijk kijkt, dan zie je dat daar het ene koningshuis het andere koningshuis opvolgde. Dus het koningshuis van Omri, waar Achab van deel van uitmaakte. En dan kreeg je het koningshuis van Jehu. Maar in Juda zal het zijn Davids huis. En soms is het een hele dunne draad, denk maar aan de tijd van Atalia, dat al dat koninklijke zaad omgebracht werd. En denk maar aan de ballingschap, en toch zal die familie van David blijven bestaan. En alvast wordt die lijn dan als het ware heel smal, maar dan zal Davids zoon komen, want dat koninkrijk staat vast. En straks zal het klinken dat u heden geboren is, de zaligmaker. Welke is Christus de Heere in de stad Davids? En hij heeft kracht. Die koning heeft kracht. Want Christus zal een koning zijn. Die kan niet zonder onderdanen zijn. Hoor je het, kinderen? Jongeren, horen jullie het ook? Hij kan niet zonder onderdanen zijn, staat er in de Nederlandse geloofsbelijdenis. En omdat hij een krachtig koning is, daarom zullen er mensen worden bekeerd. Maar daarom is zijn kracht ook nodig in jou, in uw hart, tot bekering van zondaren. We gaan naar het tweede punt. Het werk van Davids zoon. Die zal mijn naam een huis bouwen. David mag dat niet doen. Hij mag die tempel niet bouwen. De Heer heeft nooit een huis gehad. David heeft bloed aan zijn handen. Dat wil zeggen, hij heeft veel moeten vechten met de vijanden. En u zal straks de vredevorst Salomo, zijn zoon, de tempel mogen bouwen. En dat heeft Salomo ook gedaan. David heeft voorbereidingen mogen treffen. Wat heeft David gedaan om die tempel te bouwen? Nou ja, hij heeft bouwmaterialen ingeslagen. Hij heeft de opdracht en de instructie aan Salomo gegeven. Lees maar in 1 Kronieken 28. En Salomo heeft het werk ter hand genomen. Hij heeft een verbond gesloten met Hiram, de koning van Tyrus. En die heeft hem cederenhout en arbeiders geleverd. En alles werd daar beneden aan de berg in die steengroeven pas klaar gemaakt. En als dan die stenen klaar waren, dan werden ze zo stilletjes op de berg gevoerd en daar werd de tempel gebouwd zonder dat er een hamerslag gehoord werd. Geen lawaai op die bouwplaats. En uiteindelijk is die tempel ingewijd. Lees maar zo in het vervolg van de geschiedenis. En gemeente, dan komt daar een grote tempel. Lengte van 27, breedte van 9 en hoogte van 13,5 meter. Maar nu gaat het over Christus, die gaat ook een huis bouwen. En weet je wat dat huis is? Dat huis, dat is Gods kerk. Gods kerk met een hoofdletter. Dat zijn de mensen die vanaf het begin van de wereld tot aan het einde van de wereld bij Gods kinderen horen. Dat is de kerk van God. En wij zitten hier wel samen in een kerk, maar dat is de kerk. Dat zijn Gods kinderen. En zoals de Heere hier in de gemeente zijn kinderen heeft, die horen bij de kerken Gods. Zoals kanttekening 26 dat zegt, het geestelijk huis. En in de eeuwigheid zijn daar al voorbereidingen voor getroffen, gemeente. Voorbereidingen voor getroffen. In de eeuwigheid is dat bestek al gemaakt van Gods kerk. Dan heeft de Vader onderhandeld en de Zoon is erbij betrokken en de Heilige Geest is ook bij die verbondsbesluiting geweest. Want gemeente, die kerk van God, dat is het werk van de drie enige God. En dat is nu in de eeuwigheid gereed gemaakt, maar dat is nu in de tijd wordt dit huis gebouwd. Christus, de koning van de vrede, heeft de grondslag van dat geestelijk huis gelegd. Hoe heeft hij dat fundament gelegd? Nou, toen hij op Golgotha is geweest en toen hij daar heeft gezegd en gesproken, het kroonwoord, het is volbracht. En nu gaat de Heilige Geest die levende stenen toebrengen in dat grote godsgebouw. En dat gebeurt heel rustig, maar dat gebeurt ook heel krachtig. Dan worden ze bijeengebracht, die levende stenen, steen voor steen, uit de steengroeven. En ze worden gelegd op dat fundament. Ze worden gelegd op de Heere Jezus Christus. En zo zal dat gebouw naar Gods bestek in eeuwigheid verrijzen. O gemeente, die kerk is gefundeerd in het werk van Jezus Christus. Dat is uitgedacht in de stilte van de nooit begonnen eeuwigheid. Zoals dat nu was in die gedachten van David om een huis te bouwen, zo is het in Gods gedachten geweest om zijn kerk te bouwen. En die kerk die komt er. En die kerk die wordt gebouwd en daar is de Heere nog steeds mee bezig, ook in 2024. Die bouw van Salomo's tempel, dat duurde 7,5 jaar. Maar die bouwgemeente van Gods kerk, die gaat al eeuwen voort. En nog, vandaag nog, worden er levende stenen ingevoegd. En dat gebeurt zo krachtig, zo onwederstandelijk. En dan vindt de Heere die ene steen in de steengroeven van de goddeloosheid. Denk eens aan een van de familieleden van David uit zijn nageslacht. Dat was Manasse, de zoon van de godvrezende koning Hiskia. En wat was deze Manasse een goddeloze. Iemand heeft het eens gezegd, een monster van goddeloosheid. Hij deed alles wat niet mocht, maar hij is uit die steengroeven van de goddeloosheid gelegd. Als een steen in dat godsgebouw. En denk eens aan het Nieuwe Testament, Matthäus, die zit daar in de steengroeven gewoon van zijn leven. Maar hij wordt als een levende steen ingevoegd. Volg mij. En wat was Saulus van Tarsen? We hebben er ook afgelopen jaar over gehoord. Een man in zijn eigenwillige godsdienst. Maar hij werd als een steen gelegd in dat grote godsgebouw op dat fundament. En in die steengroeven onderaan, die berg, daar werden die stenen, zei ik, pas klaargemaakt, hè? Daar werd gehakt en daar werd gebeiteld en daar werd geschaafd. Want al die stenen moesten precies passen op dat plekje daar in dat godsgebouw. En weet je, nu is de Heere bezig in die steengroeven om te hakken en om te bijtelen en om te schaven. En nu is dat ook zo in het leven van Gods kinderen. En nu worden ze daar in die steengroeven bewerkt om straks gelegd te kunnen worden precies op dat plekje. In dat grote godsgebouw wat in eeuwigheid zal verrijzen. Maar dan is hier een bijtelwerk en een hakwerk en een schaafwerk nodig, hè, om die stenen pas klaar te maken. En nu is dat ook zo in het leven van Gods kinderen en van ieder kind van God, hè. Dan moet iedere levende steen precies die behandeling krijgen om straks ingevoegd te kunnen worden in dat grote gebouw. En dan las ik in een preek van een van onze vroegere predikanten, dan krijg je nooit een klap te veel en nooit een klap te weinig. Maar dan worden ze ingevoegd op het moment dat bijtelwerk en dat hakwerk en dat schaafwerk voorbij is. En zo worden ze voorbereid en mij hiertoe door u bereid opnemen in uw heerlijkheid. Om uit die steengroeven dan ook voor eeuwig straks in dat Gods gebouw een plek te hebben. Gemeente, dat bouwwerk dat gaat nog door. He? Die zal mijn naam een huis bouwen. Dan mag je smeken, ook vandaag nog, op deze tweede Adventszondag, of je als zo'n levende steen in dat Gods gebouw ook gevoegd mag worden. Of je bewerkt mag worden hier in de steengroeven. En of je dan toch ook zo'n plekje mag krijgen in dat Gods gebouw dat naar Gods gemaakt bestek in eeuwigheid zal verrijzen. En dan staat er, die zal mijn naam een huis bouwen. Die zal dat voor mijn naam doen. Het gaat om mijn naam, het gaat om mijn eer, het gaat om de eer van de Heere. En die zal tot eer van de Heere een huis bouwen. De naam van Jehovah, uw naam worden geheiligd. En dat heeft Salomo gedaan. Die bouwde voor de naam des Heeren. Dat heeft hij gezegd. Ik denk voor de naam des Heeren mijn Gods een huis te bouwen. Dat was zijn voornemen. En bij hem is dat verlangen ook nog weer door de zonde zo bedorven geworden, gemeente. Want als je dan later leest van Salomo, dan zeg je, hoe is het toch mogelijk? Die heeft voor de naam van de Heer een huis gebouwd, maar is in de zonde gevallen. Maar daarom had Salomo ook een ander nodig. En daarom gaat het hier echt niet alleen over Salomo. Maar dan gaat het over die dierbare Heere Jezus Christus. Die zal mijn naam een huis bouwen. Dan zal die Zoon van God, die Zoon van David, tot de eer van de Heere een huis bouwen. Hij bouwt die kerk tot de eer van de naam van de Vader. En daarom heeft hij gezegd, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen en uw wil geschieden. Dat heeft hij zijn discipelen en zijn kinderen geleerd. En nu is hij zo gericht op de eer van de Vader. Waar hij het gezegd heeft in die nacht waarin hij die eer ging verhogen. Vader, ik heb u verheerlijkt op de aarde. Ik heb voleindigd het werk dat gij mij gegeven hebt te doen. Dan is die kerk er tot eer en tot glans van de deugden van God de Vader. Zoals een bouwwerk als het klaar is dat je kunt zeggen, kijk eens, dat is nu een bouwwerk van die, dat is van die architect. Die heeft dat bouwwerk ontworpen. En dan zie je in dat gebouw hè, de hand van die bouwmeester, van die architect. En dan krijgt die architect als het ware de eer van dat bouwwerk. Maar nu krijgt God de eer van dat bouwwerk van zijn kerk, mijn naam. Want gemeente, weet je, dat is nu zo nodig, hè. Want die kerk van God, die mensen die een kind van God worden, die moeten hierachter komen. Ik doe nooit iets voor mijn eigen eer. Die kerk die komt er hierachter in dit leven. Is niet zo, kinderen des Heren. Ik doe werkelijk niets, helemaal niets tot eer van Gods naam. Die gaan leren in dit leven, de eer is weg uit mijn leven, Ikabod. De verhouding is verbroken en dat kan ik nu nooit, nooit, nooit meer goed krijgen. Misschien zit je op deze tweede Adventszondag in de kerk of thuis met alleen maar gebrokenheid. En u kan het alleen maar hersteld worden door die ene. Mag ik hem u aanwijzen? Die zal mijn naam een huis bouwen. Je zult het nooit meer kunnen uit jezelf. En daarom zul je afgesneden moeten worden van je eigen werken. En daarom zal je afgesneden moeten worden zelfs van je eigen leven. Want het kan werkelijk niet meer om iets wat in u is. Maar dat is ook in de heiligmaking zo. Als de Heere je dat gaat leren, dat je niet gericht bent op de eer van Gods naam. En dat je al die zonden hier van binnen tegenkomt. Dan krijg je toch iemand nodig die wel gericht is op de eer van de Vader. En die geen zonde heeft gedaan en die zal mijn naam een huis bouwen. En dan is dat bouwwerk bij Christus in goede handen. Die zal mijn naam een huis bouwen. Want hij gaat de glans van Gods naam, de glans van de Vader, hij gaat die verbinden aan de zaligheid van de kerk. Nu kun je zalig worden met behoud van de eer van God. En daarom gaat dat gerechtvaardigde volk en dat geheiligde volk straks eeuwig van de trouw van die drie enige verbondsgods zingen. Zacharias mocht er iets van zien. Kom, we gaan het met hem zingen uit zijn lofzang. Het eerste vers. Lof zij de God van Israël die aan zijn erfvolk dacht en door zijn liefderijk bestel verlossing heeft teweeggebracht. Een horen des heils heeft opgerecht. Geen Davids huis was toegezegd. Dat wil hij ons nu schenken. Gelijk Gods trouw van 's aardrijks ochtend stond door de profeten wijze mond zich hiertoe aan de vaderen verbond. De lofzang van Zacharias, vers 1. Adventsbelofte voor David, de komst van Davids zoon, het werk van Davids zoon en nu ook nog de troon van Davids zoon. En ik zal de stoel zijns koninkrijks bevestigen tot in eeuwigheid. In 1 Kronieken 17 staat er en ik zal zijn stoel bevestigen. De stoel, dat is de troon, dat is de regering. Zeg jongens en meisjes, Salomo, die had een prachtige troon. In 1 Koningen 10 heb je een hele beschrijving van die troon van Salomo. Een elpenbenen troon, een ivoren troon. Prachtig. 6 trappen. Aan weerszijden 12 leeuwen, hè? 2 keer 6, 12 leeuwen. Bovenaan een ronding met 2 leeuwen. Prachtig, wat een kracht, wat een majesteit, hè? Die troon van Salomo, je ziet het voor je. Salomo had een hele stabiele regering. Eigenlijk stond de regering eigenlijk op een hoogtepunt onder Salomo. Rijkdom aan goud, aan zilver, zilver als stenen, cederen als wilde vijgenbomen, harnassen, gouden schilden, wagens, paarden. Alles even heerlijk, alles even prachtig, alles even zeker en vast. Jawel, zolang het goed ging, hè. Maar ook een uitgebreid koning, kijk, Van zee tot zee, van de rivier tot aan de einden der aarde, Psalm 72. Van de Eufraat, de grens, in het noorden tot Egypte, in het zuiden. En wat een wijze koning was Salomo. Zijn wijsheid was groter dan de wijsheid uit het oosten en uit Egypte. Denk maar aan die rechtspraak met die twee vrouwen en dat levende kind. En toch, aan dit rijk knaagt de zonde, de worm van de zonde. En wat een afgang voor Salomo aan het einde van zijn leven, dat je eigenlijk moest zeggen, die man is in het donker weggegaan. Treurig, zijn vrouwen trokken hem mee en zijn afgoden sleurden hem mee. En daarom, de stoel zijns koninkrijks, zie je die hogere troon, die betere troon, die regering van Jezus Christus. Zijn troon blijft onbewogen, van recht en van gericht zijn vaste steun ontlenen. De Vader heeft hem gegeven alle macht, in hemel en op aarde. En zijn heerschappij is een genadeheerschappij, zo volmaakt, zo rechtvaardig, zo wijs, zo zacht. En zijn koninkrijk gaat over het oosten en het westen, het noorden en het zuiden. Ja, uit alle volken brengt hij zijn onderdanen samen. Het is een vaste troon, maar het is wel een toegankelijke troon. Bij die stoel van Salomo, daar kon je terecht. Denk maar aan die twee vrouwen die ik al noemde. Ze konden hem er terecht. Die troon was ook een genadetroon waar de scepter toegereikt werd. En recht werd gesproken. Zeg, mag ik je wijzen op die troon van koning Jezus? Het is een hoge troon, een verheven troon. Het is een heilige troon, het is een vaste troon. Maar het is wel een toegankelijke troon. Daar kunnen arme zondaren, hoe klein ze zijn, hoe jong ze zijn, maar ook hoe oud ze zijn, nog terecht. Heb je al gebogen voor die troon, geliefde? Zoals Bartimeus voor die troon van koning Jezus mocht buigen en zei, Jezus, zoon David, zoon van David, ontferm u mijner. En Jezus bleef bij die roeper, daar aan de kant van de weg, die bedelaar, stilstaan. Dat je dat vandaag eens zou mogen beleven, gemeente. Jezus stilstaan. Dat je gaat zeggen, oh, hij is zo oneindig hoog. Maar hij slaat ook op mij het oog. En ja, die troon is ook een troon van oordeel. Want op die troon van Salomo, daar werd Simei veroordeeld. Tot de dood. En die troon van koning Jezus, daar geldt ook van de vijanden die niet gewild hebben dat ze voor, die niet gewild hebben dat ik koning over hen zou zijn, breng ze hier en sla ze voor mijn voeten dood. Gemeente, een zekere regering, bij je vriend of bij je vijand. O, roep het dan vandaag nog in het heden der genade. Jezus, zoon van David, ontferm u mijner over mij. Het is ook een eeuwige regering. Want dan staat er op het laatst van de tekst tot in eeuwigheid, zijn stoel, zijn troon tot in eeuwigheid. Koninkrijk van Salomo is een keer verdwenen. Niet eeuwig gebleven, maar dat koninkrijk van Jezus wel. Zie je Gabriel gaan naar Maria. En zijn koninkrijk zal geen einde zijn. En dan heeft Nathan het allemaal geboodschapt. En dan gaat koning David buigen. Dat hebben we niet gelezen, maar dat leest u nog maar vanaf vers 18 in dit hoofdstuk na. En dan zegt hij, wie ben ik, Heere, Heere? En wat is mijn huis, dat ge mij tot hier toegebracht hebt? Dan gaat hij met al die weldaden koning afraken. Dan komt hij met al de weldaden in het stof terecht. Dan komt hij van zijn troon in het stof terecht. Met een sterk verlangen naar die grote zoon Christus. Gemeente, Christus heeft een rijk en dat gaat voort. Zijn rijk heeft geen einde. En dan zal God alles zijn in allen. Weet je het nog, vorige week zondagavond, daar zijn we mee gestopt. Hè? Zondag 48, Gods alles en in allen. En dat is nu een rijk waar de zon nooit onder gaat. Dat zeiden ze wel eens van het Spaanse Rijk, daar gaat de zon nooit onder. Hè? Dat was zo uitgestrekt. Er was altijd wel een gedeelte in het Spaanse Rijk waar het dag was. De zon ging er niet onder. Het Rijk van Karel de Vijfde. En het Britse Rijk in de 18e eeuw, de zon ging er niet onder. Zo groot, zo uitgestrekt, zo machtig. Maar in dit Rijk van Christus, daar gaat de zon nooit onder. En dat gaat door over de hele wereld. Dat betekent, over de hele wereld heeft Christus zijn onderdanen. En dan tot in eeuwigheid. En dan gaat die zon echt nooit meer onder. Want dan zal de Heere hen verlichten. Hier wisselen de tronen. Hier vallen de tronen. Maar deze troon blijft staan. En als je daar nu op deze Adventszondag iets van mag beleven, dan kom je in stof terecht op de grond. Voor de Heere. Want zijn lof komt altijd uit het stof. Een adventsbelofte voor David. De komst, het werk en de troon van Davids zoon. Zijn troon zal, zijn zaad zal eeuwig zijn. Zijn troon zal heerlijk pralen. Zijn koninkrijk is vast. Vast als de zon. Vast als de maan. En ga dan maar naar huis, met het gebed, jong en oud, o grote zoon van David, mag ik uw onderdaan zijn. Amen. We willen eindigen met gebed. Heere, geef dat uw woord ook in deze tweede advents, op deze tweede adventszondag gezegend mag worden. Over die grote Davids zoon. En mogen we nu een onderdaan zijn. Iemand die bij dat leger, bij dat rijk van koning Jezus hoort. En mogen we dan een arme zondaar worden, gemaakt worden. Want we zijn soms zo rijk en verrijkt. Maar maak ons nu eens werkelijk zo'n arme bedelaar. En mogen we horen bij dat behoeftig volk dat in hun noden, in hun ellende, hun pijn, gans hulpeloos tot hem komt gevloden, waar hij ten redder wil zijn. Gedenk ons in de rest van deze dag. Helpt u onze ambtsbroeder vanmiddag en ons in de klassesgemeente. En ook vanavond, Heere, als we de catechismus gaan overdenken, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde, zou u ons een goede en gezegende zondag willen geven rondom uw woord. En wilt u dan nog een en andermaal zo uw woord zegenen, stellen tot een zegen, om Jezus wil. Amen. Psalm 89, vers 15. Ik heb eens gezworen bij mijn eigen heiligheid. We gaan nu zingen tot slot nog Psalm 89, vers 15. Thank you. Ontvang de zegen des Heren en gaat heen in vrede. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.